Want er bestaat zoiets als het kindergarten effect. Waarbij een ontsteking van 1 of 2, of in ieder geval nou ja, duizenden glia. Zeker als je die hersenen gaat belasten in zijn functie. Enorm spreidt. Zoals als er 1 kind ziek is in de kleuterklas, is heel de klas ziek.
Maar nu niet meer, want als er 3 ziek zijn, moeten ze naar huis.
Ja, precies.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Altijd voor je gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Meer content krijg je wanneer je ons volgt op Facebook en Instagram en je vindt ons onder Metabool Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast app, alle onder Metabool Gezond. Bij verschillende podcast apps kun je ons volgen, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Abonneer je op ons kanaal om niets meer te missen.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
En vandaag is het onderwerp, en eigenlijk wel een beetje aansluitend, heel erg aansluitend op het immuunsysteem, is neuroinflammatie.
Ja, ik denk dat we in de praktijk regelmatig mensen zien waarbij er sprake is van neuroinflammatie. En misschien is het handig om even uit te leggen wat nu precies de definitie is van een neuroinflammatie. En de neuroinflammatie is eigenlijk niets anders dan een ontstekingsreactie van het centrale zenuwstelsel. En daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld de hersenen, maar ook het ruggenmerg hoort natuurlijk bij ons centrale zenuwstelsel.
Mm-hmm.
En de vraag is natuurlijk altijd, welke factoren spelen daar dan een rol bij?
Ja.
En ik denk dat daar de link naar de vorige podcasts waar we gesproken hebben over ons immuunsysteem wel duidelijk is. Op de eerste plaats natuurlijk omdat iedere ontstekingsreactie een reactie is van het immuunsysteem.
Ja.
En op de tweede plaats is het zo dat... dat heel veel van deze ontstekingsachtige reacties in de hersenen het gevolg zijn van het feit dat barrières niet volledig sluiten. Ja. Of niet voldoende dingen buiten kunnen houden die ze buiten zouden moeten houden.
Ja, dan heb je het natuurlijk over barrières die stuk zijn.
Ja, of die functioneel te lang openstaan.
Ja, precies. Nou, ik heb hier voor me staan... en dat is eigenlijk al een beetje meer richting een aandoening waar ook neuroinflammatie een belangrijke rol speelt. En dat is traumatic brain injury. Dus een val op je hoofd, in ieder geval een trauma op de schedel.
Ja.
Waardoor er letterlijk natuurlijk schade ontstaat aan je hersenen.
En bij die schade moet er dan ook een ontstekingsreactie plaatsvinden, omdat dat de eerste stap in het herstel is.
Ja, en zoals wij heel veel bekijken vanuit evolutionair perspectief, is het ook zo dat deze reactie daar komt omdat onze hersenen in het verleden, in zolang Homo sapiens al bestaat, in principe rekenen op een infectie als er iets in het hoofd aan trauma is, omdat daar ook in het verleden het meeste mensen aan zijn overleden, dat er ook een infectie in het hoofd was.
Nou ja, dat is een van de eerste voorbeelden die ik heb opgezocht. Dus een ontstekingsreactie in de hersenen en of zenuwen kan worden veroorzaakt door diverse factoren. Een voorbeeld daarvan is een infectie met een bacterie, een gist, een schimmel, een parasiet of een virus.
Zal misschien niet voor niks op één staan dan?
Nou ja, dat is wat ik gevonden heb.
Mm-hmm.
Als tweede voorbeeld, belasting met gifstoffen, zoals daar zijn zware metalen, PCB's, en PCB's zijn stoffen, weekmakers en dergelijke in plastic,
mm-hmm.
bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen in verf. Nou ja, wij kennen natuurlijk allemaal de aandoeningen die schilders hebben.
Ja, mijn opa was autospuiter in de tijd dat er nog zonder bescherming auto's gespoten werden.
Ja, verklaart een hoop.
Nou, absoluut, want hij was al op zijn...
Ja, ik bedoelde eigenlijk aan een epigenetisch spoor, maar goed.
Ja. Ja, Dat ook. Maar hij had, ik meen op zijn 65ste al de eerste verschijnselen van dementie.
En dementie is een ontstekingsaandoening van de hersenen.
Precies.
Verder staat er nog hormonale onbalans, zoals insulineresistentie, oestrogeen dominantie, een tekort aan DHEA. Dan heb ik nog metabole factoren, zoals overgewicht, vetdepots en opnieuw insulineresistentie. En in de praktijk zien we natuurlijk heel veel mensen die een metabool probleem hebben.
Ja, ik weet dat diabetes type 2, wat natuurlijk alles te maken heeft met insulineresistentie, dat dat ook wel een hersenaandoening wordt, als een hersenaandoening wordt gezien.
Nou ja, het is zelfs zo dat als we praten over, over de ziekte van Alzheimer, dat zelfs al diabetes type 3 wordt genoemd.
Ja.
Verder, zoals jij net al zei, een trauma, maar bijvoorbeeld ook een grote operatie, maar ook een auto-ongeluk of een val. Een ontstekingsbevorderende eet- en leefstijl. En dan moeten we denken aan te veel calorieën binnen één maaltijd. Meer dan 225 kilocalorieën per 100 gram eten, volgens mij. Mijn leefstijl moet je denken aan een sedentary life, dus te weinig beweging, et cetera. En als laatste staat daar psycho-emotionele stress. Dus psycho-emotionele stress kan leiden tot het ontsteken van de hersenen.
Ja.
Dat is wel bijzonder. Omdat in de hersenen natuurlijk heel veel gereguleerd wordt binnen ons lichaam. En het is eigenlijk zo dat alle aandoeningen van die hersenen vaak niet beginnen in de hersenen.
Mm-hmm.
En dat is ook degene wat erbij staat, dat bij verschillende ontstekingswegen staat de gezondheid van de darm voorop in relatie tot neuroinflammatie.
Ja, wat wel leuk is om daaraan toe te voegen is, denk ik, ik heb echt goed last van mijn keel. Af en toe een beetje schrapen misschien. Nee, niet getest.
Maar ik sta op 1,5 meter, dus het lukt wel.
Ja, precies. Wat wel interessant is om misschien toe te voegen is het feit dat als je voor je seksuele rijpheid al een traumatisch hersenletsel hebt gehad.
In de zin van een hersenschudding of een whiplash.
Ja, bijvoorbeeld een jong kind wat een keer gevallen is van de trap. Nou, als voorbeeld.
Ja.
Dat enorm predisponeert om later neuroinflammatie te krijgen. Omdat eigenlijk de evolutie het niet kent dat een jong kind voor seksuele rijpheid hersentrauma's ondergaat. Omdat in principe het kind altijd in en rondom ouders was, beschermd. En de evolutie rekent er dus gewoon niet op. Gebeurt het wel, dan worden eigenlijk die cellen in je brein, waar we het natuurlijk nu nog over gaan hebben zometeen, die betrokken zijn bij de neuroinflammatie, die worden eigenlijk al geprimed om makkelijker ontstoken te raken bij een trauma of een ander probleem wat daar bovenop komt.
Ja, evolutionair waren er natuurlijk niet zoveel trampen.
Nee, precies, dat
dus,
ook niet.
Dus dan kon je niet zo makkelijk afvallen.
Nee, ze klommen denk ik ook niet met een kinder in een boom.
Nee, en als je praat over predispositie, dan bedoel je eigenlijk, of het primen van cellen, dan bedoel je eigenlijk dat cellen als het ware al klaargestoomd worden om te reageren. En dat bij een second hit, en dat kan dus opnieuw een val zijn of iets anders, dat dan de neuroinflammatie al zou kunnen ontstaan.
Ja, dus ook voor de mensen die luisteren, die zelf ook cliënten behandelen, dat het interessant kan zijn om aan je cliënt ook te vragen als ze met iets komen wat met neuroinflammatie te maken heeft. Zo, dat is echt niet normaal. Of ze dan ook misschien eerder in het leven al flinke hersentrauma's hebben gehad.
Als je dat nou zo zegt, dan is het misschien ook wel handig om eens eventjes te vertellen welke klachten dan iemand zou kunnen hebben bij het ontstaan van een neuroinflammatie. En dan denk ik als eerste aan het feit dat iedere cel of ieder structuur, ieder weefsel heeft specifieke immuuncellen. Als we gaan kijken naar de lever, zijn dat de Kupfercellen. Mm-hmm. En als we gaan kijken naar de hersenen, naar het brein, dan zijn dat eigenlijk de gliacellen.
Ja.
En die gliacellen, die moeten eigenlijk de neuronen, dus de daadwerkelijke zenuwen, voorzien van energie, zodat die zenuwen hun werk uit kunnen voeren.
Mm-hmm.
Alleen, als er sprake is van een neuroinflammatie, dan is het probleem dat die gliacellen betrokken gaan worden bij die immuunreactie.
Ja.
En dat die dus niet meer de energie kunnen vrijzetten voor het neuron, maar dat die de energie zelf gebruiken om die immuunactiviteit te kunnen uitvoeren. Maar dat betekent dat die neuronen dus duidelijk minder energie ter beschikking hebben.
Ja.
En dat leidt tot een gebrek aan energie in die neuronen, met als gevolg een aantal symptomen.
Ja, wat overigens ook natuurlijk heel erg functioneel is, want omdat die neuronen niet meer actief zijn, kunnen ze ook niet verder beschadigen.
Nee, en het is noodzakelijk dat er dan rust is.
Ja.
En rust is een belangrijke factor in het herstel van neuroinflammatie. Maar de symptomen waar we het dan over hebben zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid,
ja.
Cognitieve verminderde functies, dus vergeetachtigheid,
ja.
Concentratieproblemen. Ik denk aan duizeligheid, hersenmist, brain fog.
Ja.
Ik weet niet of jij nog direct...
Dat zijn zeker de belangrijkste. Eentje die misschien wel niet door iedereen bijgedacht wordt of ook zeker niet herkend wordt, is ook verlies van controle.
Kun je dat eens uitleggen?
Ja, als je ontstoken bent in het deel van de hersenen, en dan hebben we het niet specifiek gehad over het feit dat dat misschien op de hypothalamus is.
Nee, daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee. Maar als dat wel is, wat je health governor is.
De gezondheidsminister.
Ja, dan zijn bijvoorbeeld
de Ernst Kuipers van je hersenen.
Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet of ik Ernst Kuipers als de governor van mijn hersenen zou willen, maar...
Dat is weer een andere discussie.
Ja. Als daar een inflammatie is, dan zijn alle signalen die daar aankomen ook gestoord.
Mm-hmm.
Waaronder verzadigingssignalen.
Mm-hmm.
En dat zijn bijvoorbeeld mensen die ook heel erg moeite hebben met afvallen, maar ook niet de controle krijgen over het niet meer nemen van voeding bijvoorbeeld. Dus op die manier controleverlies.
Die kunnen blijven eten.
Ja, die zijn onverzadigbaar.
Nou ja, laten we eerst eens eventjes teruggaan naar het feit dat we begonnen met het immuunsysteem en dat een belangrijk onderdeel van het aangeboren immuunsysteem de barrière is in dat immuunsysteem. En we hebben in de voorgaande podcast al uitgelegd dat als die barrière zijn taak niet voldoende kan uitoefenen, dat er dan mogelijk allerlei stoffen binnen kunnen die eigenlijk ongewenst zijn. En dan moet je denken aan eiwitten en toxines. En het passeren van de darmwand en het opnemen in het bloed betekent dat het eigenlijk overal komt. Dus ook in onze hersenen. En een barrière waar we nog niet zo heel veel over gesproken hebben, denk ik, is de bloed-hersenbarrière.
Klopt.
En de bloed-hersenbarrière is een barrière zoals alle andere barrières. En de kwaliteit van alle barrières wordt bepaald door de kwaliteit van het slijmvlies en van je maag-darmkanaal.
Mm-hmm.
Dus als de bloed-hersenbarrière overbelast raakt door een toestroom van eiwitten en of andere stoffen, dan kunnen er dus ontstekingen ontstaan in die hersencellen.
Ja.
En als dat gebeurt, dan raken er dus immuuncellen geactiveerd. En we noemen dat dan de gliacellen of de microglia. En deze produceren dan reactieve zuurstofdeeltjes.
Mm-hmm.
Dus onze hersenen gaan letterlijk roesten.
Mm-hmm.
En die vrije zuurstof, of die reactieve zuurstofdeeltjes worden ook wel vrije radicalen genoemd. En deze vrije radicalen brengen op dat moment verdere schade toe aan het hersengebied. En in dat ontstekingsproces komen er stoffen vrij. En dat noemen we cytokines. En deze cytokines, zoals interleukine 6, interleukine 1 beta, TNF-alpha, die bevorderen vervolgens de ontsteking. En dat zijn de drie van de Fantastic Four.
Mm-hmm.
En daarmee breidt de ontsteking zich nog verder uit. En samen met de productie van leukotrienen, wat een onderdeel is van het herstelproces, en histamine, hebben we histamine weer, zorgen deze stoffen verder voor een verhoogde oxidatieve stress, dus nog meer vrije radicalen, verminderde zuurstofvoorziening, stuwing van bloed, wat bijvoorbeeld hoofdpijnklachten kan veroorzaken, en een verstoorde werking van de zenuwcellen, wat we net al hebben uitgelegd.
Ja, ik lees hier ook terug dat de reden dat je neuroinflammatie kan krijgen ook heel erg zit in sociale factoren. Dus in AMPs, hè, die we vaker hebben genoemd. Dus
Associated Molecular Patterns.
Ja, en sociale risicofactoren eigenlijk. Zaken die gaan over je beroep, over je opleiding, over overlijden, scheiding, dat soort zaken.
Dat zijn allemaal zaken die en dan onder psycho-emotionele stress vallen.
Precies, ja. Ja.
Dus het is van uitermate een groot belang dat je darmfunctie goed functioneert. Of dat je darmfunctie goed is. Als je een neuroinflammatie zou willen voorkomen. Maar dat betekent ook dat als er sprake is van neuroinflammatie, dat je dus ook naar die darm moet gaan kijken in het herstellen van die neuroinflammatie.
Mm-hmm.
Want als je allerlei zaken gaat doen om die neuroinflammatie de baas te worden, maar je doet niks aan de darmbarrière, ja, dan is het dweilen met de kraan open.
Ja. Waarbij de mondbarrière misschien nog daarvoor zit en ook zeker een rol speelt in allerlei aandoeningen van de hersenen.
Nou ja, er is geen barrière zo dicht bij de hersenen als die mondbarrière.
Ja,
dus translocatie van bacteriën vanuit de mond via een open verbinding, wat vaak het geval is bij bloed en tandvlees of soortgelijke zaken. Ja, niet zo heel ver naar de hersenen natuurlijk.
Nee. Nee, en nu hebben we het natuurlijk vooral gehad over wanneer het gaat zoals het hoort te gaan. Ik weet niet of jij daar nog iets überhaupt aan wil toevoegen.
Nou ja, ik heb hier nog een stukje staan dat de infectie vanuit de darm, die hoeft dus niet per se in de hersenen aanwezig te zijn. Dus in het eerste stadium ontstaat er een ontsteking in de darm, bijvoorbeeld door een microbiologische prikkel, door de aanwezigheid of overgroei van bacteriën. Dus een onbalans in de bacteriën. Maar het kan ook een gist zijn of een schimmel of een virus.
Ja.
En daardoor kan bijvoorbeeld rotting ontstaan of een belasting via de afbraakproducten zoals ammoniak en histamine. En daardoor raakt dat darmmilieu eigenlijk in een onbalans in de flora. Dat noemen we een dysbiose. En dat leidt tot een chronische en laaggradige ontsteking. En die zorgt dan voor overprikkeling en afbraak van de darmwand en andere weefsels. En de kwaliteit van het darmslijmvlies neemt daardoor af en kan gaan lekken. En dat noemen we dan een lekkende darm of een leaky gut. Nou, als dan inderdaad ongewenste stoffen, zoals eiwitten en toxines, die darmwand passeren, kunnen die dus vertrekken en migreren naar het zenuwstelsel. En aangezien ons lichaam die afwijkende eiwitten niet kent, volgt er automatisch een ontstekingsreactie, want het aangeboren immuunsysteem is eerst en vooral herkenning van zelf en non-zelf.
Ja.
En non-zelf is een cel, een proteïne, een glucose. Dat is niet het juiste woord wat ik daarvoor gebruik.
Geen idee. Bedoel je een glycoproteïne?
Dat bedoelde ik inderdaad, dankjewel. Maar als je lichaam die glycoproteïnes niet kent, dan is dat natuurlijk een aanleiding voor het aangeboren immuunsysteem, aangezien het non-zelf is, om in de aanval te gaan.
Ja, net zoals wij in ons long-covid-programma wat we hebben gemaakt, natuurlijk ook bekijken dat het virus, het coronavirus, ook de hersenen kan bereiken via deze barrière. En uiteraard, omdat het iets is wat er niet hoort, een pathogeen.
Ja.
Ook een neuroinflammatie als reactie uitlokt.
En nou is natuurlijk een van de meest rechtstreekse wegen de hersenen in, is via de reukzenuw.
Ja.
Want dat is min of meer een open verbinding naar de hersenen.
Ja, geen wonder dat deze mensen natuurlijk ook last hebben van problemen rondom die zenuw, die ook ontstoken is geraakt.
Precies.
Ja.
Wanneer de gezondheid van de darm dus niet wordt hersteld en het ontstekingsproces blijft voortduren, wat ik net zei, dweilen met de kraan open. Dan kan zelfs je hersenstam ontstoken raken, waardoor je bijvoorbeeld slaapstoornissen kunt krijgen of in een depressie kunt komen. Het is zelfs zo dat als dat proces doorgaat, dat de dopamine producerende cellen in de hersenen ontstoken raken, waardoor de hersenhormoonbalans volledig in de war raakt. En wanneer dan ook nog de prefrontale cortex gaat ontsteken, dan kunnen er allerlei cognitieve problemen ontstaan.
Ja, mogelijk ook een stukje ongeremdheid, toch?
Ja, een stukje van je gedrag wordt bepaald door de functie van de prefrontale cortex of de frontale cortex. En het niet functioneren van dat deel van je brein zorgt voor een ontremming.
Ja, en dan zie je hierbij diezelfde sociale risicofactoren als uitwerking staan, als symptomatiek ook impulsief en reflexmatig gedrag, verlies van vrije wil, maar ook crimineel gedrag.
Ja, want er wordt niks afgeremd.
Ja.
Dan moeten we denk ik nog hebben over die bloed-hersenbarrière.
Mm-hmm.
Want in principe is die bloed-hersenbarrière nauwelijks doorlaatbaar.
Ja.
Tenzij uiteraard de kwaliteit van die bloed-hersenbarrière achteruit is gegaan vanwege het feit dat ook in die darmwand die barrière verminderd is.
Ja.
Maar er is een hersengebied wat deels in die bloed-hersenbarrière ligt en deels in de bloedbaan ligt.
De hypothalamus.
De hypothalamus. En de hypothalamus signaliseert dus wat er in je bloed zit.
Ja, dat is eigenlijk de bewaker en de regulator van onze homeostase.
Ja, dus die ruikt, proeft, voelt,
ziet, hoort.
Eigenlijk alles wat er in je lichaam gebeurt, zoals het ware, zoals ja. we dat als het ware kunnen zeggen. En dat betekent dat als je gelooft dat je niet beter kan worden, dat de hypothalamus dat bevestigt.
Ja.
Maar ja, dat is even een sidestep.
Nee, maar zeker relevant, want misschien, ik weet niet of je nog iets wilde toevoegen. Als maken we het eerst af.
Niet direct. Nou ja, wat wel interessant is, is dat neuroinflammatie wordt dus gekenmerkt door verhoogde concentraties van ontstekingsstoffen.
Mm-hmm.
Die de immuuncellen activeren, de zogenaamde microglia. En ik heb een onderzoek gelezen dat ontstekingsmediatoren in het brein betrokken zijn bij pathologische pijn. Dus mensen die langdurige pijnklachten hebben.
Ja.
Daarvan mag je aan aannemen dat dat ook te maken heeft met een neuroinflammatie.
Nou, dat was precies wat ik waar ik heen wilde.
Oh, ja. Oké. Okay. En een gezond mensenbrein bevat 100 miljard microglia. En natuurlijk kan die kwaad bij overactiviteit of te lange activiteit. Net zoals je bijvoorbeeld bij tyfus kunt doodgaan aan koorts of bij corona aan de hoge concentratie ontstekingsmediatoren. En dat noemen we dan een cytokinestorm.
Mm-hmm.
En dus niet iedere ontsteking geeft een cytokinestorm.
Nee.
Maar een cytokinestorm is wel zeg maar de overtreffende trap van een ontstekingsreactie.
Ja. Ja, en daar maak je natuurlijk een grotere kans op als je al ontstoken bent op het moment dat je nog een belasting zoals een neuroinflammatie vanuit een virale infect daarbovenop krijgt.
Nou ja, dat is natuurlijk hetgene wat we kunnen aannemen gezien de getallen in de ziekenhuizen. Welke mensen liggen er op de intensive care? En zijn natuurlijk de mensen die al een predisponerende factor hebben, zoals bijvoorbeeld overgewicht. Wat misschien verklaard kan worden vanuit een vorm van insulineresistentie. Insulineresistentie is dus ook al een factor bij het ontstaan van neuroinflammatie.
Ja, ja, en die mensen hebben natuurlijk een low-grade inflammation.
Yes.
Dat was het.
Nou ja, ik heb nog wel meer als jij even moet hoesten.
Ja, dat is niet de eerste keer deze podcast.
Nou, die microglia, die zijn veranderlijk in hun functie en in hun vorm. En er zijn tenminste 4 verschillende vormen.
Mm-hmm.
De cellen die zwemmen als het ware rond in hun omgeving en raken daarbij de zenuwen en dendrieten aan als een soort van bewakingsdienst. En deze toestand wordt vaak als rust aangeduid, maar er wordt juist voortdurend energie gepompt in het actinerge skelet van de microgliacellen. Dus dat betekent dat er continu energie in die microgliacellen aanwezig moet zijn,
ja.
Zodat ze hun functie kunnen uitoefenen.
Ja.
Nou, wanneer die nu worden geactiveerd, bijvoorbeeld door een complement, dus dat is een proteïne, zeg maar,
mm-hmm.
Maakt het zowel pro- als anti-inflammatoire ontstekingsmediatoren aan om de neuroinflammatie aan te jagen. En veel van die remming betekent dus eigenlijk actieve ontsteking. Dan is er fagocytose, dat wil zeggen dat de rommel wordt opgeruimd. Dat is een onderdeel van een normale immuunreactie natuurlijk. En bij het herstel worden, en dat is wel interessant, worden er groeifactoren aangemaakt, zoals BDNF, ook wel bekend als Brain-Derived Neurotrophic Factor. En dat is een stof waarvan hersenen gaan groeien als het ware. Het aantal neurologische verbindingen neemt toe als BDNF aanwezig is. En dat opent ook de mogelijkheid om je hersenen te ondersteunen in de aanmaak van BDNF.
Ja.
En dat doe je bijvoorbeeld door te bewegen.
Ja. Ja, komt ook weer terug in ons long-covid-protocol, hoe je dan zou moeten bewegen,
ja,
om dit te stimuleren.
Maar als je nou een neuroinflammatie hebt, dan maken die microglia dus weinig of minder BDNF aan.
Ja.
En de activering van die microglia gebeurt niet alleen bij bijvoorbeeld een infectie, maar bijvoorbeeld ook in de aanwezigheid van ongewenste stoffen, zoals verkeerd gevouwen eiwitten, zoals bij de ziekte van Alzheimer, amyloïde wordt dat genoemd. Maar ook bij bijvoorbeeld beschadiging, zoals bij neuropathie na een perifere zenuwbeschadiging.
Mm-hmm.
Dan worden die microglia ook actief. En tot slot lijken de microglia betrokken te zijn bij de normale afbraak en wederopbouw van synapsen. En dat wil zeggen dat dat dus de plaatsen zijn waar de prikkeloverdracht plaatsvindt.
Ja.
En het niet goed plaatsvinden van prikkeloverdracht betekent natuurlijk ook een verminderde functie.
Ja. Alright. En wat al heet een beetje in mijn hoofd zit, is ook dat een van de factoren, we hebben het al eerder genoemd, zeker als die ontsteking daar is, dat ook geen energie geeft naar de neuronen,
mm-hmm,
maar naar de microglia.
Mm-hmm.
Dus functie is er niet van die neuronen waar de neuroinflammatie zit.
Mm-hmm.
En dan is het eigenlijk ook niet de bedoeling dat je functie gaat vragen van die neuronen waar de ontsteking zit.
Want dat belemmert het herstel.
Ja, je bent een structuur aan het prikkelen die op dat moment eigenlijk rust wil, omdat er een herstelproces gaande is.
Mm-hmm.
En bekendste voorbeeld, dat hebben ze bij jou, is dat ook wel een keer besproken, denk ik, tijdens de opleiding, is Michael Schumacher. Of is dat nooit besproken?
Daar is wel over gesproken, maar ik weet niet precies waar je heen wil.
Oh, nou, hij heeft natuurlijk dat ongeval gehad, dat ski-ongeval.
Ja.
Wat natuurlijk heeft geleid tot hersenschade.
Mm-hmm.
En er wordt nu gedacht van, nou ja, hij is niet direct in een coma gebracht. En daardoor is die ontstekingsreactie in zijn hersenen door die schade misschien wel te massief geworden. Want er bestaat zoiets als het kindergarten effect. Waarbij een ontsteking van 1 of 2, of in ieder geval duizenden glia, zeker als je die hersenen gaat belasten in zijn functie, enorm spreidt. Zoals als er 1 kind ziek is in de kleuterklas, is heel de klas ziek.
Maar nu niet meer, want als er 3 ziek zijn, moeten ze naar huis.
Ja, precies. Dit wordt het introotje van de podcast. Maar dat kindergarten effect zorgt dus voor, als je die neuronen wel belast, terwijl ze ontstoken zijn, dat je eigenlijk een enorme exponentiële verergering van die neuroinflammatie geeft. En dat is niet wat je wil.
Nee.
En volgens mij is het nog niet zo heel lang geleden bekend geworden dat Michael Schumacher wel weer bij is. Zijn vrouw heeft een keer iets in de pers naar buiten gedaan. Maar ja, niet de oude Schumacher meer. Niemand weet volgens mij precies wat die nog aan functie heeft of niet.
Nee.
Maar goed, om aan te geven dat als je last hebt van een neuroinflammatie, dat rust daar eigenlijk is waarom gevraagd wordt.
Dat is essentieel.
Ja.
Zonder rust krijgen we gewoon geen herstel.
Ja, en ik weet ook dat ze in het voetbal overwegen om het koppen van de bal bij jonge voetballers mogelijk niet meer te trainen.
Ja, maar dat is nu al. Ik ben,
dat is al zo.
Ik ben trainer geweest bij het elftal van mijn dochter. En toen die in de D zat en in de E, en dan praten we over, dat heet tegenwoordig anders. Dat is onder 9 en onder 11.
Okay.
Toen werd er al afgeraden om tijdens trainingen actief het koppen te trainen. Vanwege de ontwikkelingen van het brein. Maar in feite ontwikkelt je brein zich tot je 25ste. En dan is het nog niet klaar. Want we weten inmiddels ook wel dat ons brein neuroplasticiteit heeft.
Ja.
En het brein kan zich aanpassen. En door bijvoorbeeld factoren zoals BDNF kunnen dan nog steeds nieuwe verbindingen en dergelijke gemaakt worden. Dus uiteindelijk is het zo dat ons brein nooit stopt met ontwikkelen.
Nee, het ging hier ook meer over het primen van
Ja, precies.
Van microglia voor een latere, sterkere kans op neuroinflammatie.
Ja, duidelijk.
En dan had ik nog even kijken, ben ik er als je dan dus in het herstel van zo'n neuroinflammatie zit na zo'n trauma bijvoorbeeld, of op vanuit een andere perspectief,
mm-hmm,
dan kan het juist interessant zijn om de hersengebieden te prikkelen die niet aangedaan zijn door de neuroinflammatie.
Ja, om dan een soort van overflow te krijgen van gezonde activiteit.
Ja, daarmee dus ook automatisch een veel lagere activiteit van de delen die ontstoken zijn. Dus heeft iemand in zijn rechter hersenhelft een trauma gehad en een neuroinflammatie, dan ga je juist de linker hersenhelft belasten.
Ja. Ja, dat is duidelijk. Nou ja, hier staat het nog eens. Hè. Early life stress of letsel vroeg in het leven worden de gliacellen geprimed. Op het moment dat er later in het leven opnieuw hersenschade ontstaat, gaan de gliacellen vertakken. En in de neurale overgang komt minder energie. Dat is voordelig functieverlies, omdat de hersenen beschermd moeten worden. En bij functieverlies, en dat noemen we dan neurale silencing, mogen de hersenen niet getraind worden, want dan wordt het functieverlies erger. Ja. Dat is in feite precies hetzelfde wat jij net vertelde over Michael Schumacher.
Ja.
Er moet gewacht worden op spontaan functieherstel totdat er getraind kan worden.
Ja, dus de patiënt moet zelf zijn eerste herstel laten zien voordat je überhaupt dat gedeelte mag gaan prikkelen.
Ja. Nou, dat is erg interessant. Nou, dan zijn er een aantal risicofactoren die het krijgen en het behouden van een neuroinflammatie kunnen in stand houden. Een injury of een craniaal trauma in de vorm van een hersenschudding is natuurlijk vaak dan de eerste prime factor.
Ja.
Over tijd speelt stress altijd een rol.
Ja.
De gliacelactiviteit hebben we het net over gehad. Maar een van de risicofactoren is dat er een gebrek is aan oplossingsgerichte stoffen voor het stopzetten van de ontstekingsreactie. En dan hebben we het natuurlijk over de zogenaamde resiolomics.
Mm.
Maar ook het gebrek aan omega-3 vetzuren. Die een belangrijke rol spelen in het omschakelen van een pro-inflammatoire naar een anti-inflammatoire omgeving.
Ja.
Chronische hypoxie, dus een zuurstoftekort. Dus de manier waarop dat je ademt speelt ook een rol in het wel of niet goed herstellen van neuroinflammatie. Hyperactiviteit van het sympathische zenuwstelsel. Afbraak van de bloed-hersenbarrière. En opnieuw speelt tijd weer een belangrijke rol hierin.
Mm-hmm.
Maar ook dingen zoals een vitamine B11, volumezuur of vitamine B12 tekort kan een rol spelen in het ontstaan van een neuroinflammatie van de hypothalamus. Verder speelt de aanwezigheid van insuline en een hoge glycemische index in je bloedwaardes. Dus dat is een bloedsuikerspiegelwaarde die hoog is. Vaak daaraan gekoppeld een insulineresistentie, dat ervoor zorgt dat er een neuroglycopenie kan ontstaan. Dus dat is een gebrek aan brandstof in de hersenen.
Mm-hmm.
En de risicofactoren daarvoor zijn insulineresistentie, hyperinsulinemie. En met als gevolg dat er verdere neuronale schade ontstaat. Een van de grootste delen is het verlies van zogenaamde GLUT1 transporters. Dat zijn GLUT staat voor glucose transporter 1. En hersencellen krijgen glucose binnen via onder andere GLUT1 kanaaltjes. Dus glucose transporter 1 kanaaltjes. En het mooie van glucose 1 transporter kanaaltjes is glucose transporter 1, GLUT1, is dat die insuline onafhankelijk werken.
Ja.
En vanaf het moment dat je een verlies krijgt aan deze transportmiddelen voor glucose de breincellen in, ja, dan hebben we natuurlijk te maken met een tekort aan energie in die breincellen, dus in die hersencellen.
Ja.
En hier staat dan ook nog bij dat anxiety. Dus dat is altijd een lastig woord om te vertalen. Want angst is eigenlijk niet het goede woord.
Mm. Ja, is dat zo?
Nou ja, angst is niet hetzelfde als anxiety, maar goed. Goed in het Engels.
Jij bedoelt fear. Als...
Ja, fear is meer angst. En anxiety is meer angst voor de toekomst, zeg maar. Angst voor de dingen die nog niet zijn gebeurd of zouden kunnen gebeuren.
Ja, we hebben vandaag toevallig over gehad. Het verschil tussen bang en angst. En bang als dat meer fear is. Je kunt bang zijn voor iets, maar dat kan morgen weg zijn. Als je anxiety hebt, dan is dat er continu voor iets. En dus ook naar de toekomst toe altijd voor dingen.
Ja, precies.
Misschien is dat een het verschil.
Maar eenzaamheid is ook een grote factor in het ontstaan van neuroinflammatie.
Hmm. Dat is ook weer die sociale risicofactor.
Ja.
Ja. Ja, ja, ik had hem ook klaarstaan.
Nou, dan shoot.
Nou, wat ik wilde, je hebt een mooi protocol klaarstaan, zie ik, dus dan kunnen we daar ook doorheen.
Ja.
Maar de quick win en het eerste wat je in ieder geval volgens mij moet doen, is zorgen dat je in een zogenaamde ketogene status komt.
Ja, en de vraag is waarom?
Nou, de geprefereerde brandstof van onze microglia is glucose. Mm-hmm. Dus dat is ook de geprefereerde brandstof van ons immuunsysteem.
Mm-hmm.
En als jij in een ketogene status bent, dan gebruik je eigenlijk vet als brandstof. Ketonlichaampjes
en
lactaat.
Vet wordt afgebroken in de lever.
Ja.
Vrije vetzuren worden afgebroken in de lever. En een van de afbraakproducten zijn ketonlichaampjes.
Ja.
En ketonlichaampjes kunnen de hersencellen voorzien van energie.
Ja, en ook lactaat is een... Ik ken natuurlijk veel mensen als afbraakproduct.
Ja, en het mooie aan lactaat is dat het ook een stopsignaal is voor het immuunsysteem.
Exactly. Daar wou ik nog aan toevoegen.
Oh, sorry.
Nee, maakt niet uit. Ik moest hoesten, dus jij kan hem mooi invullen.
Ja.
En dat kun je dus doen door te vasten.
Ja, en een van de belangrijkste dingen die je dan gaat doen, is ook het weer terug laten komen van de gluten-1-kanaaltjes.
Ja, en je activeert ook weer de zogenaamde MCT-transporters, dus de stoffen die moeten zorgen dat deze brandstof ook in je kop komt.
Ja, ik moet altijd bij MCT denken aan middle chain triglycerides.
Het zijn volgens mij de monocarboxyl transporters.
Ja, dat is ook zo. Maar het is MCT wordt vaak natuurlijk gebruikt als afkorting voor middle chain triglycerides. Maar dat is in de hersenen dus echt een andere afkorting.
Ja.
Oké.
Nou, dat was wat ik erover wilde zeggen. En dan is zelfs onderzocht dat het zogenaamde dry fasting.
Mm-hmm.
Dus wanneer je ook water vast.
Mm-hmm.
Dat nog sterker impact heeft op het komen in een ketogene status dan alleen voedselvast.
Maar dat betekent, watervasten betekent langere tijd niet drinken.
Ja, klopt.
En als we dan over een aantal uren hebben, waar hebben we het dan over? We hebben het niet over 10 minuten niet drinken?
Nee. Nou, ik heb toevallig een patiënt met een traumatisch hersenletsel die nu na 18 uur nuchter zijn en in deze 18 uur ook nog gesport heeft.
Ja.
Plus zeer weinig koolhydraten gegeten heeft. Mm-hmm. Dus vooral vetten heeft gegeten.
Mm-hmm.
Die is op dat moment in een ketogene status gekomen.
Ja, nou ja, dat komt wel mooi op de interventie uit die ik hier heb staan. De belangrijkste interventie bij traumatische hersenletsels is veel slapen, want het hoofd moet tot rust komen. Hersenen worden tijdens de slaap gerepareerd, dus ook de aanwezigheid van neuroinflammatie, daarvoor is wel van belang dat er voldoende rust is. En in feite geeft jouw lichaam dat ook aan bij neuroinflammatie, want je hebt geen zin in dingen en je kunt je er niet toe zetten om iets te doen qua beweging en dergelijke. En eigenlijk geeft je lichaam dat zelf al aan.
Mm-hmm.
Nou, verder wordt er gesproken over het tot rust laten komen van die gliacellen door melkzuurtherapie. Nou, melkzuur is natuurlijk lactaat. Maar melkzuurtherapie is bijvoorbeeld ook het frequent eten van gefermenteerd voedsel.
Ja.
En gefermenteerd voedsel moet je denken aan zuurkool. Alles wat vroeger ingemaakt en gewekt werd, zeg maar.
Ja.
En inderdaad is een ketogene dieet, om natuurlijk een ketogene status te komen, van belang. En wat je daarbij wel mag doen, is 3 tot 4 keer per dag eten, maar tussen 10 en 6 uur. Dus tussen 10 en 18 uur. Nou moet ik even.
Nu ben je ook besmet.
Ja, nu ben ik ook besmet. Waarbij de laatste maaltijd om 6 uur 's avonds moet zijn,
ja.
Omdat je 's nachts niet ontstoken mag zijn, want dat is de tijd dat je brein zich repareert. Nou, dat is bij heel veel mensen die in de praktijk komen met neuroinflammatieachtige klachten al een probleem, want er is bijna niemand die na 6 uur niet meer eet.
Mm-hmm.
Dus dat is een belangrijk iets. 16 uur vasten per dag. Nou, en dan is het zo weinig mogelijk koolhydraten. Ik heb vandaag gelezen 30 tot 50 gram maximaal. 20% koolhydraten, 20% eiwit en 60% vetten. En de laatste maaltijd moet minder dan 33% van de energieintake zijn.
Oké. Okay.
Dus dat betekent dat de meeste calorieën in die eerste twee maaltijden moet zitten. Nou, verder zijn er ontstekingsremmende kruiden zoals kurkuma met zwarte peper, want anders wordt de kurkuma niet goed opgenomen. Anijs is een ontstekingsremmende, een van de ontstekingsremmende kruiden. Venkel, we hebben vanavond venkelsoep gegeten, dus wij zitten er goed bij. Dat is alleen niet voor 6 uur.
Nee,
dat is nou net jammer. Niet. Net niet. Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals oregano en dergelijke.
Ja.
Nou ken ik iemand die natuurlijk helemaal thuis is in de ketogene therapie. En dat is Louisette. En ik denk dat we Louisette gaan contacten om de volgende podcast te gast te zijn. Om hier wat meer over te vertellen.
Mm-hmm.
Ik denk dat we er zijn.
Dat denk ik ook. En althans.
Ja.
Nou ja, mooi einde zo, denk ik.
Nou, ik heb niet zoveel meer te vertellen.
We hebben gezegd wat het is, hoe je het herkent en ook hoe je het behandelt. Dus,
en we gaan een specialist uitnodigen in een van de volgende podcasts. En misschien wel de volgende podcast om hier wat uitgebreider op in te gaan. Wat ketogene voeding bij een bij hersentrauma en of neuroinflammatie.
Ja, het zijn heel veel aandoeningen. Ja.
Ja. Ja, er blijft alleen nog de quote van de week over.
Ja, ik ben benieuwd.
Nou ja, ik had me zo goed voorbereid dat ik zelfs de quote al had gevonden gisteren.
Ik verwacht er veel van.
Nou ja, het is wel lastig om een quote te vinden die overeenkomt met hetgeen waar we net besproken hebben. Maar de quote is als volgt. Het genezingsvermogen van je lichaam is groter dan menigeen durft te geloven. Dus iedere aandoening is gedoemd om opgelost te worden.
Mooi. En dan is echt het laatste wat we nog moeten zeggen is denk ik tot over 2 weken.
Tot over 2 weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. Informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.